Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Ja, dames en heren, goedemorgen. Ja, het is morgen als ik dit zeg. Welkom bij Met Groenteman in de Kast. Een tijdje weg geweest, maar weer terug. En ik zit niet onder de hoogslaper van mijn dochter. Ik zit niet op de redactie van de Volkskrant. Ik zit in een prachtige woonkeuken in Amsterdam-Zuid. Het doet me denken aan de woonkeukens waar ik kwam in mijn jeugd. Want ik ben hier vlakbij, een steenworp afstand ben ik opgegroeid. Het is een souterrain. Dus je kijkt zo van onderuit naar de stoep. Het is heel sfeervol. Ik zit hier met mijn gast die hier al jaren en jaren woont. Hij hoort ook bij Amsterdam. Tegelijkertijd hoort hij ook bij heel Nederland. Hij gaat ook wel door het leven als Dr. Love, geloof ik. Hè? Dus misschien gaan we het over de liefde hebben, misschien wel niet. We gaan het in ieder geval hebben over hem, wat hij eigenlijk is, wie hij eigenlijk is, hoe hij is geworden, wie hij is en wat dat precies behelst. Komt allemaal voorbij, denk ik, in het gesprek wat ik nu ga voeren, hier in zijn eigen woonkeuken, met Robert ten Brink. Vertel dat nog eens, Robert. Je hebt dus ooit, wil je aan Nieuwe Revue een interview geven? Of had je dat met ze afgesproken?
Nee, dat wilde ik niet.
Nee, dat wilde je. Oh, dat was je contractueel verplicht?
Nee, dat werd mij gevraagd.
Ik snap dat je niet zelf, zelf je niet Nieuwe Revue hebt gebeld van mag ik geïnterviewd worden?
Ja, maar wat ik in dit geval natuurlijk wel heb gedaan.
Ja, je was bereid om een interview te geven aan Nieuwe Revue.
Ja.
Ooit, jaren geleden.
Dat is wel lang geleden.
En toen zaten ze ook hier aan de keukentafel misschien?
Nee, dat zal wel ergens zijn geweest. Het zijn van die gesprekjes. Zo van, ja, leuk, even een stukje over je programma. Kijk, meestal doe je interviews om iets te verkopen natuurlijk. Ja. Ik heb nu niets te verkopen, want ik heb geen boek. Ik heb helemaal niks.
Nou ja, je hebt altijd jezelf natuurlijk.
Ik heb altijd mezelf.
Je bent je eigen koopwaar.
Ja, dat is het. Alleen, ja, of om dat nou de hele tijd te willen verkopen.
Nee,
maar goed.
Dat is nu niet hard noodzakelijk.
Maar toen was de eerste vraag van die interviewer... Ja, all you need is love. Wat is dat dan? Toen dacht ik, nee, daar heb ik geen zin in. Laten we maar stoppen. En toen,
word je daar stekelig van als mensen daar... als interviewer...
Dan weet je al wat voor soort interview dat wordt.
Ja, dan moet je de hele tijd tegen iets gaan zitten verdedigen... waar je tegen je niet kan verdedigen. Nou, tegen DD eigenlijk.
Op een gegeven moment ook geen zin meer in heb om het te verdedigen.
Nee, dat snap ik.
Ja.
Dus dat was je ervaring met Nieuwe Revue?
Ja.
En we zijn nu in Amsterdam-Zuid... De buurt van mijn jeugd. Ja. Ik voel altijd een soort, ja, weemoed. Ik stond hier heel vaak op de hoek op de tramhalte te wachten als ik de tram naar school nam. Daarom. De 3 of de 5.
Ja, dat is allemaal veranderd, hè. Gijs.
Is allemaal veranderd. Nou, weet ik niet, want ik ga nooit meer met de tram en ik kom hier ook niet. Zo van, hou je van deze buurt, Robert?
Ja, inmiddels wel. Want wij zijn allebei Amsterdammers. Echt in hart en nier, hoewel Roosie is natuurlijk in Sicilië geboren, maar al heel klein hier gekomen.
In Amsterdam opgegroeid?
In Amsterdam opgegroeid, in Amsterdam, en mijn familie die komt voor generaties en generaties ook uit Amsterdam, dus echt Amsterdam is het eigenlijk. Mensen denken altijd dat ik in het Gooi woon, of weet ik wat dan, maar ik woon in Amsterdam, ik zou niet anders willen. En vroeger woonden wij in de Weteringbuurt. Dat is een buurtje aan de andere kant van het Rijksmuseum, zeg maar. Met hele oude wevershuisjes en dingetjes.
Woont mijn moeder nu?
En daar woont ze nog steeds.
Zeker.
Oh.
Voor zover ik weet nog wel.
Ging verhuizen, vertelde ze
ooit. Oh ja, dat is okay. Een idioot plan zitten. Die ze heeft, maar dat is niet gebeurd.
En daar hebben we dus 4 kinderen gekregen, een heel klein huisje. En dat was echt ons leven. Dat was echt fantastisch met de melkboer en de dingen en alles wat erbij hoorde. En toen kwamen we hier wonen, 28 jaar geleden. En toen kwamen we echt wel in een andere wereld terecht. Dat was echt Oud-Zuid. En het was ook nog een beetje in de tijd dat er vermoeide vrouwen met lange regenjassen en knotten en vioolkoffers onder hun handen op de fiets... naar de volgende les of zoiets, weet je wel, die sfeer.
Het conservatorium zat hier misschien toen. En, was er nog natuurlijk. Open? Ligt dat er dan veel vioolkoffers?
Nee. Ik bedoel echt het type Oud-Zuidmoeder.
Ja,
Dus hij moest het hier best wel vinden en wist ook niet waar de winkels waren en zo. Ik wist nog dat we echt wel op.
En ben je iemand die gevoelig is voor zijn omgeving?
Ja, ja? Heel erg, ja.
Ja? Ja. Waar ben je, in welke straat ben je opgegroeid?
In verschillende, of althans, ik ben eigenlijk opgegroeid in Slotervaart.
Ja.
Dat is was toen een nieuwbouwwijk in Amsterdam Nieuw-West.
Ja.
Even dit natuurlijk voor jullie, voor jouw luisteraars buiten.
Buiten Amsterdam, buiten de ring, ja?
Buiten de ring. Dat was ook buiten de ring, want de ring was er nog helemaal niet.
Nee.
En dat was, dat was Slotervaart. Dus dat waren nieuwbouwwoningen voor jonge gezinnen die... eigenlijk een beetje dezelfde situatie die nu is op de woningmarkt. Er waren geen woningen. Mijn ouders
dus er werd druk bijgebouwd.
Ja,
voelde als heel ver weg toen, hè, denk ik, Slotervaart.
Ja, dat weet ik niet, want voor mij was
voor jou was het heel dichtbij.
Ja,
maar ver weg van de stad, zal ik maar zeggen, van waar het gebeurde.
Ja, mijn vader ging iedere dag met de snelbus naar de stad,
ja,
waar hij werkte.
Ja.
En kwam ook 's avonds weer met de snelbus en met dezelfde mensen ook in die
weer
bus
terug.
Weer terug. En dan stond ik daar vaak te wachten tot hij weer tot die bus daar kwam.
Was je gek op je vader?
Ja, ik was wel gek op mijn vader en... dat was wel een bizar. Nou ja, dat is natuurlijk ook het gebaande pad om over dat soort dingen te praten. Dat is ook heel erg platgetreden. Natuurlijk ben je gek op je vader en later veranderen dat een beetje. En uiteindelijk, en nu is hij al heel lang dood. En nu ga je steeds meer op hem lijken. En je gaat ook steeds vaker aan hem denken. En dat je denkt, ja, het was toch wel een rare, bijzondere man eigenlijk.
Wat was er dan raar en bijzonder aan?
Nou, het was echt zo'n Amsterdammer die zich omhoog had gewerkt. Hij kwam dan uit de staatsliedenbuurt. En het was echt zo'n sfeertje van... Dus hij zat dan in de verzekeringen, zoals hij dat noemde. En ja, dat was dan met relaties en blablabla. Maar als er iets gebeurde, dan viel hij terug naar een soort heel grof...
Oh, ze had zich een soort keurige spraak aangemeten.
Nou ja, ik praat natuurlijk ook niet echt heel plat.
Nee.
Dus het is ons echt wel geleerd om gewoon te praten. In plaats van dat je zegt van, nou, weet je wel...
Maar bij hem hoefde er maar dit te gebeuren.
Ja,
of hij viel weer terug.
Nou, weet je, ik ben helemaal persoonlijk niet...
Is dat er ook een soort snel opkomende drift in hem?
Zeker.
Ja?
Ja,
zit hij ook in jou?
Ja, zeker.
Ja?
Ja. Mijn vader, die tijdens verkeersruzies heb ik wel meegemaakt, dan draaide hij zijn raampje open van de Opel Record, waarin hij reed. En dan tikte iemand op zijn voorhoofd en dan zei hij, dat moet je met een hamer doen. Weet je wel, en dan snel wegrijden, dat soort dingen. Nou ja, goed. Maar dat zit ook wel in mij, ja. Ja,
en hoe zag je die drift aankomen bij hem?
Nee, niet. Hij was... Het waren geen buien, hoor.
Nee, maar je zag je van, oh, nu wordt hij boos? Zag je dat? Had hij een soort trek om zijn ogen of zo? Of had hij iets?
Nee. Maar hij was gewoon geïrriteerd over dingen.
Ja, precies. Had gewoon een snel oplaaiende irritatiegraad over wat dan ook.
Ook daarna was het weer, zo. Het was een beetje Pietje Bel-achtig. Dus hij verzette zich ook wel tegen het feit dat hij in de verzekeringen zat, volgens mij. Hij riep ook altijd, ik wou dat ik een ijskraam had. En dan komt er iemand bij je kraam en iemand zijn kop die er niet aan zat en zegt, je krijgt helemaal geen ijs. Weet je wel, dat voelde hij heel erg. Maar ja, dat kon natuurlijk niet.
En denk je dat hij misschien ook wel een soort artistieke aspiraties zou hebben gehad?
Nee.
Nee?
Nee, dat denk ik niet. Nee, hij was wel... lichtelijk verzot op zichzelf, denk ik. Hij heeft ooit... kwam hij thuis.
Ja.
Toen had hij bij Studio Heno zijn pasfoto laten vergroten tot A5-formaat of A3-formaat.
Ja, A3, dubbel A4.
Ja. En die wilde hij ook echt aan de muur ophangen. En toen heeft mijn moeder gezorgd dat hij aan de binnenkant van de kastdeur is geplakt. Dat is echt... heel raar.
Oh, wat geweldig.
Ja.
Dat was ineens een soort bevlieging.
Ik denk het.
Ja.
Misschien een lang gekoesterde wens. Ja.
Maar hij was dus ook een soort van gek op zichzelf. En ik kom hier allemaal op omdat ik vroeg, ben je gevoelig voor je omgeving?
Ja,
dat
ja.
je dus hier in Amsterdam-Zuid toch moest wennen aan wie je om je heen aantrof. Heb je altijd een scherpe oog gehad voor wat er om je heen, voor wat er om je heen gebeurt?
Ja.
Ja?
Nou, ik ben heel gevoelig voor... voor sferen,
ja.
Wel. Ik denk ook wel, als het nodig is dat ik zelf die sfeer een beetje kan bepalen. Mm-hmm. Om zeg maar mijn eigen situatie te scheppen. Ik vind het eigenlijk, om maar meteen even tot de kern dan
heel
te komen.
Graag. Hoe eerder, hoe beter.
Zo is het.
Ja.
Ik vind het best wel belangrijk dat mensen me aardig vinden. En dat heeft natuurlijk ook met mijn beroep te maken.
Ja, of je hebt dit beroep omdat je die eigenschap hebt.
Ja,
sorry, ik zit een beetje te knoeien met mijn kop.
Nou ja, allebei, ja.
Maar je hebt dat altijd gehad. Je hebt een soort...
Wil je een doekje?
Wat? Nee, ik doe het wel even met mijn ding. Je hebt altijd een soort talent tot pleasen gehad. Vind je het zo knullig dat ik aan het doen ben? Ik kan niet eens koffie drinken.
Je bent wel in Amsterdam-Zuid, ja?
Een beetje alsof ik een hersenbloeding heb gehad. Of zo, niet meer goed het naar binnen kan gieten.
Dat de volgende vragen krijg ik op een papiertje. Ja. Dat is dan tweeledig natuurlijk. Denk
En Robert, heb jij je ooit zenuwachtig gemaakt over wat je moest worden in het leven?
Nee.
Nee? Daar heb je altijd een soort rustig gevoel over gehad van ik vind wel een richting.
Ja, dat heb ik nog steeds. Dat hebben we altijd gehad.
Ja, maar goed, nu hoef je geen zorgen meer te maken.
Waarom niet? Je moet altijd zorgen maken.
Nou, in ieder geval, je woont in ieder geval in een fantastisch huis. Je hebt een superleuke vrouw. Je hebt een enorme roedel dochters heb je grootgebracht.
Ja, maar ik wilde wel blijven wonen in dat fantastische huis. En ik wil dat die dochters gezond blijven.
Ja.
En ik wil dat die vrouw bij me blijft.
Ja,
en
zeker.
Dus je hebt genoeg om je zorgen over te maken.
Oké, maar die zitten er dus allemaal wel, die zorgen.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Ja, dat zou raar zijn als ik...
Maar goed, maar wat je moest worden, of het iets zou worden met jou in het leven...
Nou, daar heb ik nooit interesse in gehad.
Daar heb je nooit interesse in gehad?
Nee, maar ik ben natuurlijk van de generatie dat het ook niet zo belangrijk was. Althans, niet in de kringen waarin wij zaten. Wij zijn later van Slotervaart naar Buitenvelders verhuisd.
Mm-hmm.
Toen mijn vader waarschijnlijk opslag heeft gekregen of zoiets. Ja. En toen kwam ik ook in contact met andere mensen, met vrienden op school, die een hele nieuwe impuls gaven aan mijn leven. Iets wat ik eigenlijk al heel lang zocht.
Wat dan?
Een soort verdieping. Ik kwam bij één vriend thuis, die had een oudere broer.
Ja.
En ja, sorry, ik zit een beetje raar scheef. Ik doe deze even weg. Zo.
Ja, je had een oudere broer.
Die had een oudere broer en er werd over politiek gesproken en zo. Mm-hmm. Tot diep in de nacht, mm-hmm, met heel veel glazen calvados en dat soort dingen. Terwijl mijn moeder dan handen wringend met haar in haar peignoir op mij wachtte tot ik thuis kwam. En toen de legendarische zin sprak, waar kom je vandaan? Ik zeg, nou, we zijn daar geweest, ik heb daar geweest. En wat heb je dan gedaan? Ik zeg, nou, wat deden we hier en hier over? En toen zei ze van... Wat zei ze nou? Ik weet niet meer.
Een legendarische zin?
Een legendarische zin die ik vergeten ben. Toen zei ze... Hè? Nee, toen zei ze... Waar kom je vandaan? Ik weet niet. Kom ik straks op terug.
Ja.
Oké. Maar in ieder geval, ze zat handenwringend op me te wachten in een peignoir.
Ja. En jij had verdieping gekregen in je leven.
Ik had verdieping gekregen, want die zocht ik. Die verdieping, denk ik. En... Mijn andere vriend had weer een hele andere... Althans, ze hadden allemaal dezelfde achtergrond.
Ja.
Waren allemaal een beetje tweede generatie oorlogskinderen. En die hadden natuurlijk bizarre verhalen in die families. En die werden ook verteld.
In Buitenveldert.
En dus dat was eigenlijk langzaam een beetje mijn wereld aan het worden. Dat ik dacht van, Jezus, ik bedoel, hier gaat het om in het leven. En niet zozeer of ik nou... de juiste studie gaan volgen of weet ik wat. In die end, als je gevoel volgt, dan komt het wel goed of zoiets.
Nou, als je dat ten diepste kan doorvoelen, als weet ik veel wat 17-jarige, dan vind ik dat best wel een soort verre staat van wijsheid die je dan al bereikt hebt.
Ja, ik dacht toch? Dat je iets anders ging zeggen.
Nee, maar als je dan al weet van als ik maar mijn gevoel volg en dan maakt het niet zoveel uit, dan heb je dus wel een soort heel diep geloof gehad. In als ik maar doe wat ik wil, wat ik echt wil, dan komt het wel goed.
Ja, maar er waren ook de omstandigheden dat ik dat gevoel kon volgen natuurlijk. Kijk, mijn ouders vonden het prima. Dat ik niet in de verzekeringen ging.
Ja.
En dat ik naar de theaterschool wilde. En ze dachten, het zal wel. En ik zat met mijn bandjes te rommelen op school.
Ja, muziek
ik
maken.
Ik best niet. En Dus dat werk allemaal. Ja, het bekende werk natuurlijk.
Ja, en heb jij helemaal geen talent voor twijfelen aan jezelf?
Nou, nee, het is niet twijfelen. Het is meer nadenken wat het beste is.
Ja, maar je hebt geen talent voor twijfelen.
Nou, nee.
Je hebt nooit dat je denkt van, het stelt ook allemaal niks voor. Of wat moet ik in godsnaam?
Jawel.
Ze zullen toch niet?
Daarom, doordat je weet dat het allemaal niets voorstelt, komt er een soort ontspanning over je natuurlijk.
Ja.
Dat je denkt, ja. En wat ik ook altijd, wat ik nog steeds zeg, dat als ik ergens ben en het gaat helemaal mis,
ja,
dan zorg ik dat een auto met draaiende motor klaar staat. En dan spring ik erin en dan rijd ik hard weg of zo. Weet je wel.
Echt?
Ik wil wegwezen. Ja, dat maakt niet uit.
Okay, dus
maar het is een gevoel.
Dat is een gevoel?
Ja.
Maar die auto staat er daadwerkelijk? Of
nee,
die...
natuurlijk niet.
Oh, die staat... nee, maar dat, het idee dat die auto daar in overdrachtelijke zin kan staan.
Ja.
Ja, ja. Maar eigenlijk is ten diepste je gevoel van, het stelt allemaal niks voor. Dus we maken er maar het beste van en dan zorgen dat we een beetje lol hebben onderweg. Dat ten eerste.
Ja, nou, een beetje lol is ook...
En ten
ook...
tweede van, en als het werkelijk allemaal misgaat, dan kunnen we altijd in een auto springen en, en plankgas wegrijden.
Nou ja, dat hebben we natuurlijk nu ook nog steeds, Roos en ik. Dat, ja, als het allemaal misgaat, nou ja, dan gaan we gewoon wat anders doen. Of we gaan ergens anders naartoe. Of we gaan weer leven zoals we leefden toen we elkaar net kenden.
Ja.
Wat natuurlijk niet kan, maar een beetje dat gevoel. Dat je denkt van ja, een beetje alles bij elkaar grabbelen.
Ja.
Dat.
Ja, maar het is dus eigenlijk meer het diep laconieke wat jou drijft dan een enorme geestdrift.
Ha, dat is wel mooi verwoord. Geestdrift heb ik wel op het moment dat ik mezelf weer aan het werk heb kunnen zetten.
Maar dat is ook altijd nog wel een dingetje.
Nou ja,
om jezelf aan het werk te kunnen zetten.
Ik kan gewoon lekker thuis op de bank liggen. Dat vind ik geen enkel probleem.
Nee.
Of waar dan ook. En dat ik denk van, ach, weet je wel.
Hey, en als je dan bijvoorbeeld naar de studio gaat om, zeg, Lotto Weekend Miljonairs te presenteren.
Of Vriendenloterij Miljonairs.
Of Vriendenloterij Weekend Miljonairs. met wat voor gemoedstoestand ga je dan naar die studio?
Nou, dat is, dan zet je natuurlijk de... De
Showbiz Robert, zet je
de overdrive
aan.
Van jezelf aan.
Ja.
Ik bedoel, dat is één, maar dat noem ik niet. Dat mensen verwarren dat vaak met gespeeld of zo, maar je bent dan gewoon met veel meer energie. Maar
ja,
goed, dat zul jij ook inmiddels hebben.
Ja, maar
ervaren.
Dat is natuurlijk grappig. Kijk, ik heb me natuurlijk best wel diep in het quizmasterschap verdiept. Ik heb ooit een hele, hele doorvroegde biografie van Willem Ruijs geschreven.
Oh.
Ja, ik heb die materie echt tot me genomen.
Ja.
En ik heb ook gedachten over allerlei soorten quizmasters. En
ja,
wie ze zijn en wat ze kunnen enzovoort.
Nou ja.
En dat is natuurlijk wel waar dat jouw talent, of het wat jou specifiek maakt, is natuurlijk ook wel een soort afstand die je hebt.
Ja.
Als je aan het presenteren bent. Je straalt toch altijd iets uit van, ik zit er wel, maar ik zit er niet.
Ja. Ja, of... kijk, Willem Ruijs, die leefde echt, volgens mij, denk ik,
ja,
zoals hij ook op tv was, qua energie en qua...
Nou, dat niet,
nee?
Maar hij nam het wel ongelooflijk serieus, dat werk.
Ja, nou, ik neem het ook...
Het grappige met Willem Ruijs was meer dat hij bijvoorbeeld op tv een enorme charmeur was en met vrouwen en zo, en dat hij daar buiten de kamers eigenlijk juist helemaal niks mee kon. En hij had een hele sombere kant en dat soort dingen allemaal.
Ja.
Maar hij nam het wel. Het was wel echt iets heel groots voor hem. Dat televisie presenteren.
Ja, maar
en
dat
zag
straalde
je natuurlijk
ook uit.
Ook.
En dat pikte veel mensen op.
Ja, zoals je bij Ron Brandsteder altijd zag van ja, die komt een soort van struikelend op. En waar ben ik nou weer in terecht gekomen?
Zwetend.
En die was weer heel anders dan jij. Ja. Want hij ging er en hij was ongelooflijk charmant.
Ja.
Maar dat was meer dat je denkt van ja, er is een soort hele grappige vertegenwoordiger is in een televisiestudio terecht gekomen. Nou, dan had je Jos Brink, die speelde natuurlijk altijd heel erg Jos Brink.
Ja.
Die was een soort typetje van dat rare filijnen en dat applaus nemen. En die speelde dat weer helemaal uit.
Experiment.
Jij hebt weer iets heel anders.
Ja, ik weet niet wat ik heb, maar ik wil wel iets nuanceren. Want ik vind een quizmaster en een programmamaker zijn wel twee verschillende dingen. Want als ik een quiz ga opnemen, dan stel ik mij ten dienste van het format.
Ja. Ja.
Beroemde uitspraak van de bedenker van Lingo, die ik ooit ben voor de eerste uitzending ontmoette, was van: Remember Robert, the only star of the show is the game. En daar gaat het ook uiteindelijk om. Alleen je moet het natuurlijk wel een beetje leuk aankleden.
Ja.
Terwijl bij andere programma's die ik heb gemaakt, waaronder All You Need, maar ook, er zijn er talloze andere, waar ik inhoudelijk mijn stempel op druk. Dat is natuurlijk veel interessanter. En daar komt mijn geestdrift.
Dan komt jouw geestdrift echt. Okay, dus als
en
je,
mijn gekte. Als en mijn, je, dan moet het echt gewoon allemaal.
Okay, ja. Dus als je naar de studio rijdt om Vriendenloterij Weekend Miljonairs te presenteren, dan denk je gewoon van okay, ik ga nu mijn vak zo goed mogelijk uitoefenen. Ik ga mezelf even lekker in de overdrive zetten, zodat de mensen niet in slaap vallen als ze zitten te kijken.
En hopen op goede kandidaten natuurlijk.
Tuurlijk.
Dat is altijd het allerbelangrijkste, dat je iemand hebt die je gewoon, waar je iets mee hebt en waar je een soort, als je echt concentreert op iemand die tegenover je zit. En misschien dat jij dat een beetje zou herkennen qua interview, maar ik heb dat dan op een andere manier natuurlijk. Is het mij wel vaak gelukt om mensen dingen te laten doen of te zeggen die ik denk. Dus dat kan ik ze opleggen door ze gewoon een richting op te duwen die ik wil.
En dat is dan om ze C te laten kiezen? Of,
nee,
of
dat, om, is, dat is om ze,
om een risico te nemen? En
ik, nou, ik bedoel, niet, ik bedoel het niet eens zozeer in een quiz, maar bijvoorbeeld in een gesprek.
Ja.
Dat je mensen dingen niet wil laten zeggen of juist wel, of een gevoel wil laten voelen. Of ergens in wil laten zakken. Of, en je kan als je zo'n verbinding met iemand
je kan
hebt,
natuurlijk in een diepe soort concentratie komen met z'n tweeën, waardoor je heel erg samen iets aan het doen bent.
Precies.
Ja.
Ja. Nou, en als dat lukt, dat is fantastisch.
Ja, dat is inderdaad geweldig. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Wat ik me nu realiseer eigenlijk, dat heb ik me nooit gerealiseerd, is als ik dat zit te kijken op tv en iemand moet een vraag beantwoorden en daarmee wint die of verliest die, weet ik veel wat, een half miljoen, zeg maar wat.
Dat zou mooi zijn trouwens.
Ja,
dat moment.
Als je daar eens een keertje komt, hè, bij dat moment. Maar dat is op tv is dat heel spannend. Maar dat moet voor jou, als jij met zo'n iemand één op één zo tegenover elkaar zit, met dat hele gekke huis omheen, maar toch, je bent dan met z'n tweeën. Dat moet eigenlijk best wel gekmakend zijn. De spanning die er dan is.
En dat geldt eigenlijk voor beide partijen dan een beetje. En
nee, maar voor jou ook bedoel ik.
Ja, kijk, wat ik wil is dat iedereen iedere keer een miljoen wint natuurlijk.
Tuurlijk.
Dat is het allermooiste. En dat gebeurt natuurlijk niet. Dus er zijn mensen die durven het niet. Of die denken, ik vind 8000 euro, dan kan ik mijn keuken verbouwen. Dus dat zijn dan niet de gedroomde kandidaten voor een quiz natuurlijk.
Nee.
Je moet mensen hebben die er echt voor gaan.
Ja.
En eens in zoveel tijd komt er zo iemand die ook nog verbijsterend veel weet. Ineens. We hadden vorig seizoen een vrouw waarvan we dachten, het zal wel. Die wist ook niet zoveel van die simpele vragen en zo. En naarmate het moeilijker werd, wist ze niet alleen de antwoorden, maar ze durfde de gok ook te nemen. Dus doe het maar eens als je 125.000 euro al hebt.
Ja.
Om te zeggen, ik ga toch wel kijken of dat goed is voor een kwart miljoen.
Ja.
Dus die moed en die durf, waar ik het dan altijd over heb. Ja, als die er is, dan dat is fantastisch.
Dat is genieten. Ja. Maar dat zijn dan toch, en als zo iemand dan ver komt, dan is dat voor jou natuurlijk, is het ook alsof je op de zwarte piste aan het skiën bent natuurlijk.
Ja,
dat is natuurlijk heel spannend.
Nou, kijk.
Elk woordje doet ertoe en je wil zo iemand een beetje manipuleren, maar ook weer niet te veel natuurlijk.
Nou, manipuleren kan natuurlijk niet, maar je kan wel proberen
niet manipuleren
een beetje
in het goede antwoord, maar ook in hoeveel risico zo iemand moet nemen.
Ja, precies.
Ja, precies.
En inderdaad, je moet het een beetje spannend en leuk maken. Dus ik ga niet zeggen, ik denk dat het is. Oké, dan vullen we het in en klaar. Nee, dan snap je.
Nee.
Dus het moet een beetje.
Ja, en je moet ook aanvoelen hoe vaak je dat kan uitstellen.
Ja, dat Gijs, dat is het, kan ik dus allemaal.
Ja, maar dat is best wel angstaanjagend natuurlijk als je daar eenmaal
Grapje, o jee.
Wat?
Nee, Robert en Brink overtuigd van zichzelf.
Je bent natuurlijk overtuigd van jezelf.
Nou, niet altijd.
Het is natuurlijk best wel leuk om dat te kunnen.
Ja, dat is hartstikke leuk, ja. Nou, het leukste is dat vanaf het moment dat je met tv begonnen bent, want oorspronkelijk kom ik van de radio, Dan was ik een discjockey.
Ja, en een beetje uit het kleinkunstige toch ook?
En een beetje uit het kleinkunst, theatergroepjes, dingen. En op een gegeven moment dan zit je in een tv-studio en dan komt die bergtechniek, die overvalt je gewoon. Ja. Dat is gewoon, dus voordat je daar echt grip op hebt en dat je kan spelen met de camera's. Dus, bij de radio kun je met een microfoon spelen. En daar is natuurlijk een hele berg aan toneel en licht en camera's en setting en decor en lopen en zitten en doen en weet ik wat.
Ja.
Dus als dat op een dag allemaal vanzelf gaat, dat is natuurlijk heerlijk. Ja. Want dan kun je echt alleen maar, hoef je te concentreren.
Ja, en het gekke is dat je als tv-presentator natuurlijk iets, eigenlijk wat je moet kunnen, is dat je niets, dat er niets met je aan de hand is.
Ja.
Dat je helemaal jezelf bent, dat je gevat bent en leuk en dat je persoonlijkheid gewoon goed voor het voetlicht komt. Maar dat het eigenlijk helemaal gemakkelijk wordt.
Nou ja, ik vind het grootste compliment, vind ik eigenlijk, dat als mensen tegen me zeggen, je bent net zoals op tv.
Ja.
Dan denk ik, hoe had je het dan gedacht?
Anders, dachten ze.
Ja. Oh. Hi.
Wat gebeurt er nu? Ja.
Meisjes met telefoons die zwaaien en lachen.
Leuk.
Maar ik zit hier ook nooit zo in de keuken met een microfoon voor mijn neus.
Nee?
Alsof ik zit te
oefenen. Zit je toch in de keuken wel eens koffie te drinken, neem ik aan?
Ja, maar niet met zo'n grote microfoon.
Nou ja, ze zullen toch niet op die microfoon vallen?
Ja, maar dat ziet er wel spannend uit, toch?
Ja, oké.
En ik zit dan ook nooit zo,
zo pontificaal voor dat raam.
Ja, goedenavond, dames en heren. Ja.
Maar goed, het is eigenlijk dus dat laconieke wat in jouw persoonlijkheid zit.
Ja.
Die je op tv op een of andere manier, dat weet je op tv op een of andere manier ook te houden. Terwijl meestal worden mensen gespannener op tv of juist een beetje verkrampter. Maar bij jou, je straalt toch altijd een beetje uit van, een toestand.
Ja. Maar, wat ik eigenlijk altijd vind is dat het heel ongeloofwaardig is dat je iedereen die je mee te maken krijgt in een programma, dat je die heel aardig en leuk vindt.
Ja.
Dat is namelijk niet zo. Nee. Je hebt ook hele saaie, vervelende mensen.
Ja. En of dat, gewoon onaangenaam. Ja, ronduit onaangenaam.
Ja, en ik vind de kijker, die ziet dat ook. En die vindt dat ook. Dus ik ben eigenlijk altijd aan de kant van de kijker, samen met de kijker, bezig om iemand te beschouwen. En als dat niet leuk is, dan.
En je vindt ook dat je best een beetje nurks of een beetje horkerig tegen iemand
dan
kan gedragen.
Ja, dat gebeurt dan wel een beetje.
Ja.
Ja, je hebt ook mensen. Ja, die gingen, waarom zeg je dat nou? Doe dat nou niet. Weet je wel? En andere mensen hebben het talent om juist. Ja, daar heb je een verbinding mee meteen.
Ja.
Dus, ik zeg altijd, het is net als het echte leven.
Hey, en je zegt, als je naar Vriendenloterij Weekend Miljonairs rijdt, dan ga je gewoon je vak uitoefenen. En als je All Need Is Love gaat maken, dan komt je gekte naar boven.
Ja, maar dat
kan je
is
me die gekte even beschrijven?
Dat is niet als ik naar de studio rijd. Dat
nee, als je dat hele programma
periode daarvoor. Ja, precies. Ja. De vergaderingen, de dingen, het uitzoeken.
Waarom noem je het gekte?
Wat zeg je?
Waarom noem je het gekte?
Omdat het een soort bezetenheid in zich heeft. En die hebben wij, Roos en ik, want we maken het programma ook samen al die tijd. Samen met, godzijdank, hele goede mensen. En dat is ook weer de luxe van een goed format, dat je ook hele goede mensen om je heen kan krijgen. Want anders dan willen ze dat niet natuurlijk. Ja. Dan gaan ze naar een ander heel goed programma.
Zeker. Dat is het fijne van een succesprogramma
ja,
maken.
Ja, precies. Maar goed, dat wij dus sinds de kinderen klein waren, ook echt gewoon alleen maar dan in zo'n periode met dat programma bezig waren en zijn. Dat is best wel.
En dat voelt als iets krankzinnigs.
Nou ja, een soort bezetenheid. En nooit.
Waar gaat die bezetenheid dan precies in
zitten? Nou, dat heeft te maken met het altijd weer naar de basis terug. Het grote gevaar van een tv-programma maken is dat heel veel disciplines met ermee weglopen. Van, weet je wat, dat is ook leuk, dan gaan we dat doen. Nee, natuurlijk niet.
Waar heb je het nu over? Dit is ook leuk,
nou,
gaan we dat
bij
doen?
Een onderwerp, of een gesprek, of een uitwerking van iets, of een filmpje wat je gaat maken op een bepaalde manier. Op welke manier doe je dat? Dus dat moet altijd bij die mensen blijven passen. Je moet het niet allemaal dingen op mensen gaan plakken.
Nee, precies. Dus ik zeg maar wat, als we het dan over de kerstspecial hebben. Er wordt iemand uit een ver land gehaald om terug naar zijn liefde in Noordwijkerhout gebracht te worden. Nou, en dat moet het gewoon zijn. Je haalt zo iemand op van Schiphol, je zet hem in de bus.
Ja, dat is
natuurlijk... gaat niet allemaal gekkigheid uithalen.
Nee, dat sowieso niet, want dat is het gewoon.
Ja.
En
als je dat maar goed genoeg uitspeelt, dan heb je goede tv.
Ja, maar het is niet uitspelen, het is gewoon laten gebeuren.
Maar goed, dat moet je natuurlijk wel goed laten gebeuren. Dus je moet... Jawel.
Nee, je laat het gewoon gebeuren.
Ja, maar goed, je gaat het wel uitstellen. Je gaat die bus goed in beeld brengen. Je gaat haar even voor de gek houden van... ik ben hier binnen. Ja, ik loop hier gewoon even langs.
Nee, tuurlijk.
Je moet dat toch uitspelen, dat moment.
Nee, tuurlijk. Maar goed, dat is allemaal één take.
Ja, weet ik wel. Nee, ik zeg ook, maar dat is gewoon tv maken. Maar je moet daar niet te veel gekkigheid bij. Niet nog meer gekkigheid bij maken.
Nou, je hebt natuurlijk ook programma's. En daar irriteer ik me best wel aan. Dat mensen altijd denken dat alles al is voorbedacht of zo. Of, ja, die weten het al lang.
Dat is heel duidelijk bij Unit is Lab dat niet zo is.
Je ziet ook wel programma's. Kijk, wij zijn meestal dan met z'n vieren. Cameraploeg, ik. En een producer.
Ja.
En dan iemand achter nog van de redactie. Maar je hebt ook wel programma's. Daar komen er 7 auto's voorrijden met regisseurs, met afkijkspullen. En die gaan dus eens kijken hoe de belichting is. Weet je wel, dat werk. En zo, nee, dat zijn wij niet.
Nee, maar wat je had net een voorbeeld over discipline, over disciplines die je niet bij moet halen. Of... Ik probeerde even duidelijk te krijgen wat je daar precies mee bedoelt. Dus wat je dan allemaal niet moet doen volgens jou.
Nou, je moet allemaal alles niet doen wat niet bij het onderwerp past.
Ja, ja precies. Dus je niet te veel flauwekul verzinnen.
Nee.
Niet met hoogwerkers komen.
Nou ja, of juist wel. Dat hangt er weer vanaf wat voor onderwerp het is. Wat voor mensen het zijn. En dat is weer terug te voeren naar... het begin waarin je gaat uitzoeken. En het is wel grappig dat we... je probeert natuurlijk een divers programma samen te stellen... van verschillende onderwerpen, verschillende leeftijden... verschillende dit, verschillende dat. En dan zitten we vaak heel lang te praten over... ja, en dinges. Maar goed, die man... die is wel natuurlijk toen een keer gescheiden... en toen is hij daarna verhuisd. En ik denk, daar gaan we allemaal dingen verzinnen. Ja. Maar ja, aan de andere kant... als je dat goed uitlegt, weet je wel... begrijpen mensen wel, bababab. Nou, een heel gedoe. En dan komt de volgende. Wie is dat? Dat is Tanja. Wat een schat, die gaan we doen.
Ja.
Dus ja, zo gaat het dan ook.
Ja.
Je moet wel een klik hebben met mensen.
Ja, ja. Het is toch ongelooflijk dat het programma gewoon je levenswerk is, hè? Of jullie levenswerk eigenlijk.
Als je het bij elkaar optelt wel, maar we hebben tussen de bedrijven door natuurlijk ook wel nog 30 andere programma's gedaan.
Ja, zeker. Maar All You Need Is Love is gewoon, dat is toch wat het is.
Nou.
Dat had je toch ook nooit kunnen denken?
Nee, zeker niet.
Nee. Hoeveel gênante situaties jij al hebt meegemaakt in je leven?
Ja, maar ja.
Met je neus erbovenop gestaan.
Ja,
eigenlijk de regisseur van gênante situaties geweest.
Ja, maar ik heb ervan genoten.
Ja? Is het zo?
Nou ja.
Is het ook een beetje iets sadistisch wat in je zit?
Wat is gênant? Ik wil kijken...
Nou, mensen die iets niet willen wat de ander wel heel graag wil of...
Maar je hebt
eigenlijk best wel iets sadistisch in je, Robert.
Sadistisch ook?
Ja.
Ik vind dat een krachtterm.
Wat is een krachtterm?
Nou,
een krachtterm
sadisme.
Is een nou ja, maar iets, ja, je houdt er wel van om als het een beetje gênant is, om dat eerder een beetje gênanter te maken dan om te zeggen van, nou jongens, het komt allemaal heus wel goed of weet ik veel wat. En als iemand iets heel graag wil, om dan dat allemaal net langer nog eventjes in het ongewisse te houden of het allemaal wel gaat gebeuren.
Nou.
En daar geniet je wel echt van.
Ja, ik vind het ook heerlijk om zo'n programma op die manier te kunnen maken natuurlijk.
Ja.
Maar met echte gevoelens. Maar het is een fabeltje om te denken dat ik die gevoelens zou kunnen manipuleren. Want dat is natuurlijk onzin.
Nee, dat zeg ik ook
maar,
niet.
Precies.
Nee, maar je kan het een beetje aandraaien.
Ja, natuurlijk. Maar ja, dat moet toch ook. Ik bedoel, je moet wel thuis op de bank. Ik zit altijd in gedachten terwijl ik bezig ben. Dat is natuurlijk mijn volledige deformatie inmiddels.
Ja.
Waar ik ook ben, ter wereld, hoor ik er al muziek onder. En B zie ik altijd in gedachten 2 mensen op de bank zitten met een zak chips. En ik denk, ja, daar doen we het voor natuurlijk.
Ja.
Hè? Niet voor onszelf. Wij zijn niet de te gekke mensen van de tv. Blah, blah, blah.
Nee.
Dus het gaat om die mensen op de bank. die twee.
Die zitten chips te eten.
Die zitten
en die moeten vermaakt worden.
En ja, die moeten moet
op het
wel een beetje
van hun stoel op een bank gaan zitten.
Ja, dat moet het wel hebben. Ja. 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 Dus ja, god. Maar ik zal het nooit meer doen.
Jawel, je moet het. Nee, maar het is een kwaliteit.
Okay.
Het is geen belediging. Je denkt, nee, dat, okay. Je denkt dat ik je dat het kritiek is.
Nee.
Nee, maar dat is juist goed. Dat is wat, iets wat Willem Ruis bijvoorbeeld ook had.
Ja.
Die kon die mensen natuurlijk helemaal gek maken.
Met het bekende,
en dat is juist heerlijk.
Bekende briefjes wisselen.
Nou, het briefjes van vijf gulden, dat is een beroemd fragment.
Ja.
Het is overigens, mag niet meer gebruikt worden.
Ik zal je
worden.
Wat vertellen. Ik, ja. Mijn eerste grote showprogramma heb ik gedaan bij de VARA in die tijd. Toen ging ik ook echt het land in met een groot showprogramma met artiesten en zo. En dat werd geregisseerd door Rine Spoor. De nieuwe echtgenoot van de ex van Willem Ruis. Ja, inderdaad. Dus zodoende ben ik altijd wel heel erg close geweest.
En Robert John de Mol, in feite jouw ontdekker, was ook de min of meer de ontdekker van Willem Ruis.
Ja.
En de eerste manager.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Nou, in die end is eigenlijk Joop van den Ende mijn ontdekker.
Echt waar? Vertel eens hoe dat gegaan is.
Nou ja, ik was de gast in een programma van Frank Kramer. En
de opvolger van Willem Ruis bij de KRO.
Ja. En
ook een grootheid trouwens.
Ja, zeker.
En rust in vrede.
Ja, bizar hè?
Ja.
Ja. De enige presentator die altijd een hele oude Volvo reed. In plaats van in een glimmende...
In een eend.
Weet ik wat.
Dat zijn ook beroemde foto's van hem in een hele in een vieze eend.
Ja, zoiets. Ja.
Hij had datzelfde als jij hè, dat laconieke. Hij had dat zelf, dat hij daar stond te presenteren. Ja. En dat hij ook iets uitstraalde van wat ik vind het wel leuk, maar wat doe ik hier eigenlijk?
Ja, maar dat heb ik toch hoop ik niet. Wat doe ik hier eigenlijk?
Ja, ook een beetje. Frank Kramer misschien in nog groter. Die was een nog grotere absurdist dan jij.
Oké. Okay.
Maar goed, jij was de gast in het programma van Frank Kramer.
Ja, oude liefdes. Ik zal het nooit vergeten. Nu komt er eerst een anekdote. Ik kan nu kiezen. Hè? Ik kan nu eerst een anekdote vertellen over dat programma. Wat natuurlijk heel saai is.
Ja.
Of ik kan meteen tot de kern komen. Want ik had natuurlijk al dingen gedaan. Ik had cijfers en letters op tv gedaan. En wat had ik nog meer gedaan? Nou, misschien
Jeugdjournaal?
Wel. Jeugdjournaal 5 jaar lang.
Ja.
Lingo
al?
Lingo? Natuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk.
Fijn dat ik hier ben als je levende Wikipedia-pagina.
Ja. En toen was ik te gast en toen werd ik daags daarna gebeld. Dat Joop, die zag het helemaal zitten en die wilde mij een contract aanbieden en weet ik wat allemaal. Alleen hij had geen programma voor me. Dus hij wilde me wel gewoon betalen en dan moest ik maar op de bank gaan zitten.
Nemen.
Ja. Maar ik was in die tijd ook al een keer langs geweest bij John de Mol. Je had toen 30 man in dienst op een bedrijventerreintje in Hilversum. En die was bezig met een programma en blablabla. Dus ik dacht, ja, wat moet ik nou doen? En uiteindelijk heb ik toen dat laten weten aan John. En die zei van, gaan we dat ook doen. En toen heb ik toch voor John gekozen, omdat die programma's met mij ging doen en mij aan Veronica kon verkopen.
Ja, die had gewoon al een directere aanbieding voor je.
Ja, en ik wilde natuurlijk weg, of althans. Ja, er kwam, nou, of ik moest weg bij de VARA of ik wilde weg.
Ze wilde je toch niet van Lingo af hebben?
Jawel, ja.
Echt?
Ik heb toen een beroemd gesprek met de toenmalige Vera Keur gehad. En ik ben er vorig jaar nog tegengekomen op een feestje. Toen hebben we het nog uitgebreid lachend over gehad. En die sprak toen alweer een legendarische
zin. Zij was directeur van de VARA toen?
Ja, ze was toen directeur. Ze zei, we zien het niet meer zitten met je, want je kan niet met mensen omgaan. Ik zei, dat was het dan. En toen ben ik met John gaan praten.
En waar kwam die opmerking vandaan?
Ja,
je kan niet met mensen omgaan?
Geen idee.
Heb je dat nog op dat feestje aan haar gevraagd?
Nou ja, we hebben er natuurlijk lachend over gehad.
Ja.
Zij is natuurlijk altijd wel de kwade genius gebleven. Maar goed.
Je hebt het er nooit helemaal vergeven?
Nee, natuurlijk niet.
Nee.
Nee.
Maar aan de andere kant,
is het een enorme motor geweest?
Zeker, het is fantastisch geweest voor je. Anders was je nu misschien wel, had je nu wel kassa gepresenteerd of zo.
Nou, of had ik gewoon, weet ik veel, wat ik had gedaan.
Ja. Nee, het is fantastisch geweest. Maar wat is, je moet daar toen veel over nagedacht hebben. Van wat daarna kwam François Boulanger. Die kon toch niet veel beter met mensen omgaan dan jij?
Nou ja, daarom, ik weet ook niet wat dat was.
Wat zal de gedachte daarachter geweest
weet
zijn?
Weet
ik
niet.
En heb je wel over nagedacht?
Ze waren een beetje klaar met Robert en Brink. Dat gebeurt wel eens natuurlijk. Ja.
Het was tijd voor François Boulanger.
Ah, ook alweer, God hebben ze
ook
ziel.
Zeker.
Ja, ja, precies. Ja, lot van oude mannen.
Dat ze doodgaan.
Ja, nou althans, dat ze veel mensen kennen die al dood zijn.
Oh ja, op die manier, ja. Ja.
Daar bedoel ik jou niet mee, maar mezelf.
Nee, maar ik loop ook tegen de 50.
Ja, nou.
Maar Robert, nou, het is een feit. Hoe verklaar je dat, dat ze dat...
Geen idee. Maar dat gaat zo, weet je.
Okay, er zijn zo gaat vergaderingen, dat is omroepdingen.
Dingen, ja, dat zijn, weet ik veel, die gebeuren. Ja,
en dan kiezen ze zo'n zin als, jij kan niet met mensen omgaan.
Ja, en ik vind die Robert de Brink, ik weet het niet hoor, maar...
Volgens mij kan hij niet met mensen.
Ja.
Ja, ja, precies. Misschien dat je toch ook een beetje tegen die kandidaten ook een beetje altijd dat laconieke had. En als je ze niet aardig vond, dan liet je dat ook gewoon merken.
Misschien,
ja.
Ja, het was niet...
Wel grappig, dat is iemand die ontslagen wordt... omdat hij niet met mensen om kan gaan, maar nu even het aanhalingstekens gebaar, vervolgens een programma krijgt waarbij je de hele tijd je in de... Ja, in
mensen
eigenlijk,
verdiept.
Eigenlijk de teerste staat van mensen moet omgaan. Mensen in hun, op hun kwetsbaarste moment, namelijk als ze de liefde moeten verklaren of daarover moeten spreken of wat dan ook.
Ja, nou ja, er zijn ook best wel... Er is een aantal VARA-medewerkers geweest met wie ik daarvoor samenwerkte, die dat ook echt hilarisch hebben gevonden, natuurlijk.
Dat jij dat programma kreeg of dat jij op zo'n manier revanche hebt genomen?
Ja. Ja. Ja, grappig, heerlijk. De wraak was zoet.
Ja? Was dat een heerlijke tijd, die begintijd van All You Need to Love?
Dat
programma zo'n waanzinnig succes werd?
Ja. Kijk, je moet je voorstellen, ik was natuurlijk een beetje... Ik was, en dat heb ik nog steeds een beetje het gevoel, ik ben altijd omroepmedewerker geweest voor mijn gevoel. Dus ik kom uit de tijd van 3 maands contractjes bij de radio, bij allerlei verschillende omroepjes. Ik heb voor het Humanistisch Verbond wel eens filmpjes gemaakt, ik heb dit wel eens gedaan, ik heb wel eens, weet je wel. En dan uiteindelijk kom je in een flow dat je een contract krijgt. En dat niet alleen, je krijgt daarna, na dat contract... win je ook meteen een tv-prijs, waardoor je nog veel betere contracten krijgt. En ik had natuurlijk een jong gezin met kleine kinderen. We hadden eigenlijk niet veel, het was een hoop gedoe eigenlijk.
Ja.
En dat verdween als sneeuw voor de zon. Dat was gewoon voor ons, we hebben daar zo enorm van genoten, als familie ook.
Ja.
Dus wij gingen ook ineens op vakanties en dingen en... Ja, dat is fantastisch.
Het was een beetje alsof je de loterij had gewonnen.
Ja, ja. Eigenlijk wel.
Ja. Ja. Waanzinnig, hè?
Ja, ik bedoel, het had niet gehoeven.
Nee.
Ja, want, ik bedoel, aangezien ik altijd alles een beetje liet aanmodderen, had het ook de andere weg.
En dit had je ook nooit voorzien eigenlijk, dat dit zou gebeuren?
Nee.
Dat je van toch... Oké, maar lichtploeterende omroepmedewerker. En deze gevierd showmaster mag ik dus niet zeggen. Maar...
Je keek naar Willem Ruis, dat je dacht, wauw, weet je wel. En, dat soort dingen. Maar ja, dat was gewoon een hoger goed.
Ja, dat was iets wat helemaal niet per se in jou, bij jou hoorde.
Nee. Althans, ik heb het er niet op aangestuurd.
En leefde jouw vader nog in die tijd?
Ja. Die is eigenlijk heel erg trots geworden.
Was hij trots?
Ja. Nou, het was ook tweeledig.
Gelukkig.
Ja. Er zijn ook momenten...
Was je toen nog in de boze fase op hem? Of was dat al voorbij?
Nee. Ik was mij natuurlijk...
Wanneer ben je boos op hem geweest?
Nee, niet boos. Ik was mij aan het losweken. Gijs, ik zal het even uitleggen. Als je zelf kinderen krijgt, dan word je natuurlijk zelf pater familias.
Zeker. En wat voor familias is dat?
De rollen zich om.
Ja.
In plaats van dus net als leeuwen in de natuur, die verstoten elkaar en zo gaat het ook natuurlijk in de mensenwereld. Dus op een gegeven moment was ik degene die de dingen verzon en deed en converseerde, nou weet ik veel.
Jij was de baas van je gezin geworden.
Ja, en dat wilde ik ook gewoon zijn, zonder hun bemoeienis natuurlijk. Ja, dat is gewoon, dat hoor je heel vaak bij mensen.
Zeker.
In die leeftijd. Dus in die tijd heeft hij ook wel eens geërgerd geroepen van... niet iedereen verdient zijn geld zo makkelijk als jij. En toen dacht ik, ja, maar zo makkelijk...
is het dan ook weer niet?
Dat hoef je niet. En dus ja, dat werk. En later is dat omgeslagen en dan zat hij in de studio en dan... keek ik al zo van achter, oh jee, weet je wel, zo die halve tribune wisten al meteen dat hij de vader van Robert Brink was.
Ja, ja.
Dus dat is wel heel schattig en aandoenlijk.
Ja, ook schattig en aandoenlijk, maar toch ook een beetje jammer dat je eigenlijk iemand pas trots maakt op het moment dat je zo'n soort, ja, overduidelijk, maar ook een beetje per ongeluk verkregen successen.
Ja.
Want
ja,
voor hetzelfde geld... was je toevallig niet dit en was je gewoon een respectabele maar ploeterende omroepmedewerker gebleven.
Ja, maar misschien had hij dat in die end,
was hij dan
hadden
ook
ze dat dan wel prettiger gevonden.
Want prettiger
dat,
misschien
nou, dat was meer in hun belevingswereld.
Ja, ja. Dus hij was aan de ene kant trots, aan de andere kant was het ook, ging je ook ineens tot een soort ander universum behoren.
Ja, dat is het. Dat is het precies, ja.
Ja, is dat ook moeilijk als je dan ineens...
Nee, ik heb dat altijd natuurlijk... Ergens heb ik het altijd gewild. Ik bedoel, het is niet zo...
Ja, denk je dat?
Ja, ik heb het wel gewild. Ik keek niet voor niets naar de Willem Ruysen van deze wereld... of de Noel Edmondson op de BBC.
Mm-hmm.
En dat soort dingen. Ik denk, oh ja, dat wil ik ook. Alleen, ja...
Zei dat ook hardop of niet? Of was dat ook iets wat je een heel klein beetje gênant vond?
Nee, dat wil. Nou, ik zei het nooit zo van, ik wil... Nee, dat niet. Maar ik dacht het wel hardop.
Oh, je dacht het wel hardop?
Ja. Nee, ik ben... Oh, het gaat heerlijk, hè, deze... hoe heet dat? Psychologische meeting. Ja, het gaat de hele tijd over mezelf. Hè. Dat vind ik best wel ongemakkelijk worden. Op een gegeven moment dan...
Waar wil je dan over hebben?
In.
Over John de Mol?
Nee, over jou of zo, weet ik veel.
We gaan niet gezellig. Over mij hebben. Dat is één ding wat zeker is. Nee, maar het grappige...
Nee, ik ben best wel altijd heel ambitieus geweest. Dus laten we daar wel...
laten we daar geen doekjes om winden.
Nee.
Nee, maar laten we het zeggen. Wat ik natuurlijk interessant vind aan jou, Robert... en daar probeer ik chocola van te maken...
Ja.
Is het laconieke en het ambitieuze wat je hebt...
Ja.
Tegelijkertijd en het aimabele en ook het driftige,
ja,
wat ik in je zie,
ja,
en het opgaan in die John de Mol wereld, als ik het zo maar zeggen, en er tegelijkertijd ook weer niet echt op een gekke manier in horen.
Nee, maar dat was ook mijn relatie.
Kijk,
met John
jij,
altijd.
Als jij met een cheque van de vriendenloterij staat naast Carolien Tensen met een cheque van de vriendenloterij, ik weet niet of dit letterlijk wel eens gebeurd is, maar dat zou zomaar kunnen. Dan bij Carolien Tensen vind ik het gewoon helemaal kloppen. En bij jou denk ik dan van, haha, wat grappig. Ook
ja,
ergens.
Maar ik verkoop wel veel loten.
Zeker. Nee, maar ja, het past je ook verder als een handschoen.
Okay.
En dat is misschien ook weer jouw rol. Als een beetje de... Je moet natuurlijk allemaal je eigen ding hebben.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, grappig.
Dus dat, er zitten een paar soort paradoxen in jouw wezen. Of soort contradicties. Die interessant zijn.
Ja, maar dat komt, denk ik, heerlijk om zo hard op mijn geest uit te graven.
Ja,
ja, precies. Dat komt omdat ik, en dat is al eerder genoemd, die vergelijking, dat ik niet het leven leef van een tv-ster.
Omdat je niet in het gooi bent gaan wonen, om maar eens wat te noemen.
Nee, maar ook niet omdat ik op straat met een gekke pet en een donkere bril loop om niet herkend te worden.
Ja.
Of dat ik, weet ik veel. Dus in die end is het belangrijkste dat op het moment dat ik zeg maar in de auto stap en huis rijd, dan schud ik het alweer van me af. Dus dan ben ik gewoon lekker thuis. En dan krijg ik ook op mijn sodemieter dat ik... ik heb het heel erg gehad. Ik heb natuurlijk 10 jaar lang de wereld rondgereisd voor Lovers in the Air.
Ja.
En dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Je reist in de heerlijkste vliegtuigen naar
ja,
de heerlijkste hotels.
Je ecologische voetafdruk, die moet echt iets gigantisch zijn.
Die is echt gigantisch.
Ja.
Maar hoeveel mensen hebben we daarmee gelukkig gemaakt?
Precies,
maar goed,
dat is ook wat waar.
Het steven we dan maar even tegen elkaar weg voor het gemak. En dan ben ik dus het baasje op zo'n reis. Ja. We zijn meestal met z'n zevenen qua crew. En met zo'n familie, of twee families met wie we een week lang op pad zijn.
Ja.
En die mensen hebben de tijd van leven. Er wordt gegrapt en heerlijk gegeten. En 's avonds om 6 uur gaat de camera gewoon uit. En dan is het gewoon feest voor die mensen ook.
En dan hier is het papa doet het normaal.
Ja, dan thuis van... Nou, en nu... Wat, ja, kijk
dat
je raar
vind ik
je
een
ogen.
Beetje een cliché verhaal, Robert.
Nee, maar zo
ik denk dat er geen BN'er is die niet zal zeggen van... Ja, en daar ben ik het getapte heertje. Maar thuis moet ik gewoon doen.
Nou, gewoon niet. Maar ik moet me gewoon...
gedragen.
Ik gewoon moet me gedragen,
ja. Ja.
FIFO heet dat inmiddels bij ons.
FIFO?
Fit in or fuck off.
Fit in of fuck off?
Ja.
En moest je altijd even een dagje omschakelen in het fit in?
Ja, zeker. Ik heb natuurlijk een hele strenge vrouw. Dus dat is meteen rats ja, maar erbovenop.
Maar dan had je wel altijd even nodig om je weer normaal te gaan gedragen.
Ja, zeker. Als je na 2 weken uit Nieuw-Zeeland terugkomt of zo. En überhaupt een beetje shaky bent.
Okay. En je zegt dus, ik ben super ambitieus. Tegelijkertijd zei je eerder, als het me weer is gelukt om mezelf aan het werk te krijgen. Dus ja. Er zit iets heel lethargisch in
ja,
je.
Dus dat is het rare. Als we daar nu achter kunnen komen, dat
hoe
zou
dat
fantastisch
komt.
Zijn.
Ja, want dat is wel iets wat ook wel lastig is voor je.
Nou ja, ik lig hier gewoon heerlijk op de bank. Totdat ik echt
niet meer
totdat
anders
de
kan.
Plicht roept... om mijn vader maar weer eens te quoten. En dan ga ik wel voor 100% aan, ja.
Vind je dat je er alles uit hebt gehaald, Robert?
Nee, dat had veel meer kunnen zijn als ik om me heen kijk. En ik had natuurlijk al 20 jaar geleden... mijn eigen productiebedrijf moeten oprichten. En ik had dit moeten doen en dat. En daar heb ik allemaal nooit zin in gehad. Dus bewust.
Bewust geen zin in. Ja. Ja, dus je vindt wel dat je precies het goede hebt gedaan.
Ja.
Ja.
En dat is gewoon een balans tussen... Nou ja, tussen je gezin, tussen je, wat ik altijd noem, mijn echte leven en mijn werkleven. En dat is een soort, ja, dat moet in balans blijven.
Ja, en als je zegt van, ik heb echt wel een soort drijvende ambitie in me. Is die ambitie bevredigd inmiddels?
Ja, die is denk ik wel bevredigd, want...
Heb je gemaakt wat je wilde maken?
Ja, dat weet je
niet. Kijk, roem en geld heeft het je niet ontbroken. En je hebt een paar legendarische programma's gemaakt.
Ja. Ja, ik weet niet wat er nog komt.
Ik weet ook niet wat je nog wil.
Ja, nou ja. Wel met ideetjes bezig. Gisteren een hele leuke vergadering over een... Dat ik denk, oh, dat is inderdaad wel heel leuk, zou dat zijn. Of zoiets. Maar dan gaat het toch weer een andere kant, denk je van ja.
Waar begin ik aan weer?
Dit was een beetje dominee Gremdaad.
Had je een soort boertje?
Ja, precies.
Ja, goed, ik heb hier net allemaal koffie op mezelf heen zitten gooien.
Ja, je hebt al zitten knoeien. Ja. Nou ja.
Maar dat je ook denkt, waar begin ik weer aan?
Nee, dat denk ik niet.
In koffietijd en...
Nee, maar dan komt meteen die kriebels wel op. Dus,
okay.
Maar aan de andere kant, als ik dan thuis ben, dan zeg ik, wat was dat eigenlijk voor idee? Ja, het zou kunnen. En dan ga ik weer op de bank liggen, bij wijze van spreken. Of de hond uitlaten.
Heb je talent voor ongelukkig zijn?
Nou, ik... Nee, ongelukkig zijn, godzijdank niet.
Maar waar zit jouw mismoedige kant?
Nou, daar hou ik wel van die kant. Ik vind het wel lekker om een beetje te zwelgen in het... In een soort depressieve gedachten.
En waar gaan die depressieve gedachten dan over?
Ja, dat alles voor niets is geweest, dat alles nooit meer goed komt, dat het, weet ik wat...
Maar wat komt er dan niet meer goed,
niets natuurlijk. En dat alles instort. Je hebt toch wel eens van die dagen als het heel slecht weer is en dan krijg je een telefoontje van iets of er komt een mailtje binnen en je denkt, jeetje, oh, dat ook nog, of weet ik wat.
Maar heeft dat dan vaak te maken met dat je ergens voor afgewezen wordt of dat je iets niet doorgaat? Of wat,
nee.
Wat raakt jou? Wat triggert jouw somberheid?
Ja, dat is meer iets wat ik ook wel koester dan, wat ik lekker vind.
Ja, maar wat kan het trigger? Wat kan er in zo'n mailtje staan waardoor je ineens...
God. Ja, dat weet ik eigenlijk niet, want dat is dan ook misschien een slecht voorbeeld wat er in een mailtje staat. Ja, Jezus.
Ja, maar er is een soort algehele melancholie die daar over jou heen kan komen.
Ja.
waardoor je,
die ik ook wel lekker vind.
Die vind je ook weer lekker, dus het is ook weer niet echt erg. En het heeft ook niet echt een reden.
Nee, ik hou er wel van.
Je bent gewoon een zondagskind, Robert. Nou, het is gewoon, ja, of je zit te liegen of je bent een zondagskind. Een van de twee.
Maar wat is een zondagskind? Iemand die het allemaal maar komt aanwaaien?
Dat het je voor de wind gaat, dat je weinig hebt om over te klagen.
Nou, maar dat, is wel...
Maar wat dat is je eigen verdienste.
Nee, dat is geen verdienste, maar dat kan je ook wel beangstigen. Van hoe lang moet dat nog goed gaan?
Ja.
Of komt er een grote ramp in je leven? Of weet je wel?
Dat is wel altijd een soort aanwezige angst bij je.
Ja.
Er kan iets gebeuren met jou of met een van je geliefden.
Maar dat is
gelieven, moet je dan zeggen.
Dat is natuurlijk ook weer... heel wat iedereen heeft, zul je dan zeggen.
Zeker, maar de een heeft het bij de een is het aanweziger dan bij de ander.
Ja.
Nee, maar zo er mismoedigheid in je leven is het voor een angst voor gevaar dat altijd op de loer ligt.
Ja, en kijk, wat natuurlijk ook wel ingewikkeld is, je denkt gewoon met kleine kinderen van, oh jee, weet je wel, als ze maar niet vallen of als ze maar niet dit of dat. Maar hoe groter ze worden, hoe echter de problemen natuurlijk. En hoe belangrijker het ook nog steeds voor mij, voor ons is.
Dat het goed met ze gaat.
Ja, dat ze gelukkig blijven. Ja. En dat het allemaal...
marcheert. Oh, ja, maar dat ze hun weg vinden in het leven.
Ja, ja. Dus als je mij vraagt, wat is nou belangrijker in het leven? Dan is dat natuurlijk.
Ja.
Klaar. En dat is natuurlijk zo platgetreden als ik weet niet wat. Dat zal iedereen zeggen. Wat is het mooiste moment in je leven? De geboorte van mijn kinderen. Nou, weet ik niet eens, maar goed. Daar kom je toch altijd weer op uit, helaas. Ja,
het zijn wel de mooiste momenten. Tegelijkertijd is dat zo ook zo het te verwachten mooiste moment. Terwijl de mooiste momenten zijn misschien juist dat je er niet op voorbereid bent. En dat je ineens een soort moment van groot geluk
ervaart. Een geluksmoment, ja, precies. Ja. En die hebben we gelukkig heel veel.
En vind je dat je genoeg erkenning en waardering hebt gekregen in je leven? Natuurlijk wel, je hebt waanzinnige kijkcijfers gehaald. Je bent een beroemdheid en je hoort in het pantheon van grotendeels de televisiemakers. Maar er is toch ook ooit iemand bij Nieuwe Revue geweest van ja, dat ooit niet is lab, wat is dat eigenlijk?
Oh, maar dat is altijd, kijk...
Ja, maar goed, zit daar
er
nog...
Er is jarenlang een tv-recensent bij de Volkskrant geweest.
Ja.
Jean-Pierre
Geen?
Ja.
Ja.
Waarvan ik echt op een gegeven moment heb gezegd van... besta ik niet en als ik een keer word genoemd is het echt zo kut dat je denkt van why? Waarom moet iemand die tv-amusement haat deze rubriek schrijven?
Ja, maar houdt heel erg van woordgrapjes.
Dus... Oh, leuk.
Ja.
Ah, dat is fijn.
Ieder zijn weg.
Ja, ik vergelijk het altijd met een balletrecensent die ballet haat. Ik bedoel, laat je toch ook geen stukje schrijven? Ja. Nou goed, dit gezegd hebbende. Dus vandaar dat we hier in mijn keuken zitten, niet op de redactie van de Volkskrant.
Nee, ik heb ook een oude... Want hij schreef toen over, toen ik dat Willem Ruijs boek had geschreven, schreef hij daar een pagina lange recensie over.
Oh, slecht?
Heel slecht,
ja. Ik heb wel nog samen met hem plaatjes gedraaid bij 40 Up Radio trouwens een tijdje. En dan was hij
van Harry de Winter.
Heel aardig was hij. Dus
leuk.
Dus het was heel leuk.
Harry de Winter en Jean-Pierre Gele zitten voor mij in dezelfde... Zal ik zeggen, wat jij met Vera Keur hebt, heb ik met hun.
Oké. Okay. Nou, Harry is een van mijn beste vrienden, dus...
Doe hem de hartelijke groeten. Hij exposeert nu zijn surprise, zijn Sinterklaas surprises, hè?
Ik ga er naartoe binnenkort.
Leuk.
Dus ik ben benieuwd.
Ja. Even kijken. Maar goed, dus je hebt aan gebrek en erkenning heb je niet per se. Dat is niet iets wat jou... dwars zit of steekt.
Nou kijk, ik ben natuurlijk nooit de tv-ster type geweest. Ik ben gewoon programmamaker. Dat is het meer.
Ja. En dat vind je misschien dat iets meer gezien zou kunnen zijn?
Nee, helemaal niet. Dat vind ik... Dus, nee.
Ja, dus dat is eigenlijk is de kern van al die dingen die ik net opnoemde... Dat ik zei van je hoort erbij, maar je hoort er ergens ook niet bij.
Ja.
Is dat je misschien deep down meer programmamaker bent dan tv-ster.
Ja.
En dat het hele tv-ster aspect daarvan, dat daar ook iets ongemakkelijks in zit.
Ja, dat is het precies. En deep down ben ik niet eens programmamaker, maar wat ik al zei, omroepmedewerker.
Omroepmedewerker.
Dat klinkt zo saai.
Ja. Ja. Je bent een soort omroepmedewerker die in een soort idioot sprookje terecht is gekomen.
Ja. Ja, haal me eruit.
Nee, je geniet ervan.
Oh ja.
Ja. Op een dag word je eruit gehaald. Zie je daar tegenop?
Nee.
Lijkt het je lekker om niks meer te doen te hebben?
Nou, niks meer te doen hebben, dat vind ik wel heel beangstigend.
Ja.
Er zijn ook vrienden van mij die niks meer te doen hebben.
Hard bergafwaarts.
Ja, nee. En ik ken ook genoeg mensen die 20 jaar ouder zijn dan ik en die het heel druk hebben met allemaal interessante dingen. Dus dat ja. Ik hoop wel dat ik die kant kan opgaan. Alleen ik weet nog even niet welke interessante dingen.
Ja. Hoe vind je de gedachte dat dit eindig is allemaal?
Wat, het leven?
Ja, het leven.
Nou ja, dat word je iedere keer als er weer een vriend sterft met je neus op de feiten gedrukt natuurlijk.
Ja.
En dat gebeurt natuurlijk steeds vaker. Of mensen die ziek worden. Ja, het is heel ongezellig, de dood. Vind je niet? De dood is ongezellig.
Denk je er vaak aan? Heb je een hypochondrische kant in?
Nee, helemaal niet.
Helemaal niet?
Nee, nee, totaal niet zelfs. Nee.
Ja, dus wat betreft ben je ook redelijk onbevreesd over de dood.
Ja.
Het is niet zo dat je in een voortdurende paniek leeft, dat je denkt, oh god, ik voel iets trillen en wat zal het zijn?
Nee, ik ben ook niet gelovig, dus ik heb niets te vrezen. Ik zal tot stof wederkeren.
Ja, het zij zo.
Ja, het zij zo, ja, precies.
Wat zijn de momenten dat je nog aan je vader denkt?
Nou, heel vaak eigenlijk. Dat is heel gek. Ik had van de week nog een droom en dan zijn ze daar gewoon. En dat is ook zo raar, dat je van het oud worden, dat je ook dingen volledig, dingen van 30, 40 jaar geleden volledig helder voor de geest krijgt. Dat zijn rare dingen.
Wat voor momenten dan bijvoorbeeld?
Ja, dat zijn rare dromen waar dingen gebeuren die in het echte leven niet kunnen. Daarom is het een droom. Maar
ineens zie je dat dan helemaal helder voor je.
Nou, hoe ze zijn en hoe ze praten. En hoe
ja.
Maar natuurlijk wel uit een hele andere tijd dan dat ze uiteindelijk hoe ze geëindigd zijn.
Ben je een goede zoon geweest voor je vader?
Uiteindelijk wel, denk ik. Want ik heb natuurlijk ook door al het de succes en de welvaart hun een fantastische oude dag kunnen bezorgen. Met heerlijke reizen en dingen.
Dat
en
gaf toestanden.
Je ze. Ja,
dat was vond je leuk.
Ja, en zij ook.
Ja.
Dus dat was fantastisch.
Dan gaf je ze een reis naar...
Nou, bijvoorbeeld door heel Amerika. Ze zijn op plekken geweest waar ik nooit zal komen, denk ik. En daar kreeg ik ineens inderdaad... het is best wel lang geleden, want ze waren toen, denk ik, een jaar... Nou, ik denk dat ze toen zo oud waren als ik nu ben.
Ja.
En dan waren ze ook bijvoorbeeld in Las Vegas, in het Caesar Palace... en weet ik veel wat voor ons in. Nou, fantastisch.
En dat gaf jij ze?
Ja.
Met liefde?
Met veel liefde, ja. Ja, dat was heerlijk om te kunnen doen.
Ja.
Ja.
Hoop je eigenlijk dat je zo uit het leven valt... of dat je rustig de tijd krijgt om afscheid te nemen... en nog hangt, alles even te overdenken?
Het hangt er vanaf de manier waarop.
Ja.
Hè, een lang ziekbed lijkt mij een gruwel natuurlijk.
Ja.
Dat is een gruwel. Maar ineens zomaar weg zijn lijkt me ook heel gek... En dan niet zozeer voor mij, maar voor degene die je achterlaat, denk ik.
Ja.
Ja.
Kijk je tevreden terug op alles wat er nu geweest is?
Heel tevreden. Ja, toevallig. Ja, dat hebben we eigenlijk allemaal wel, hoor. Dat we zijn als familie nog heel erg hecht.
Ja.
En bijvoorbeeld gisteren om deze tijd zat hier toevallig, omdat ze kon, nog 3 dochters en 2 kleinkinderen... vind het nog steeds fijn om bij elkaar
te
klitten.
Ja.
Ja. We zijn van de zomer met z'n allen op vakantie geweest, met 16 man en zo. Dat zijn natuurlijk de geluksmomenten.
Ja.
En er zijn andere geluksmomenten dat iedereen weer lekker weg is en dat ik op de bank mag liggen.
Ja, met je honden.
Met mijn honden.
Ja.
Ja. Ja.
Het is wat, hè, het leven. Toch? Je bent gewoon Robert en Brink geworden.
Het is...
Ja, dat is wel gek. Dat je gewoon... Je bent zelf je eigen kunstwerk.
Nou, dat is wel grappig dat je sommige dagen natuurlijk een vlek bent. En andere dagen, dat zeg ik ook wel eens. Vandaag ben ik blijkbaar weer Robert en Brinkje. Dat je ook op straat iedereen... Hey, en oh,
oh ja?
En dingen. En andere dagen gebeurt helemaal niets. En dat heeft blijkbaar, denk ik, met je gemoedsgesteldheid te maken. Dat je wat je uitstraalt of zoiets. Of wat je wil uitstralen.
Ja. Maar goed, los van de gekte die je blijkbaar moet hebben om dat programma te maken, is toch het wezen van je talent dat je een televisiestudio in kan lopen en dat je ondanks alle camera's en gedoe gewoon jezelf kan zijn.
Ja.
Dat is gewoon de kern van wat je kan. Dat is toch fascinerend?
Dat is ook wel...
Dat het je lukt om in een televisiestudio of met een kamerploeg erbij Robert ten Brink te zijn.
Ja, als je het zo zegt, klinkt dat wel als een kunststuk. Maar ja...
Het is niet iedereen gegeven.
Nee. Maar het is ook wel altijd een soort van nachtmerrie. Een droom die ik heel vaak heb gehad natuurlijk. Snel! Daar is hij! Ik zeg, wat? Waar moet ik naartoe? Ja, daar! Kom op, we gaan nu de zender op. Ik zeg, welk programma is dit? Weet je wel, zo'n droom.
Ja.
En dan, nou, goedenavond dames en heren. En dan, nou goed, afschuwelijke nachtmerries.
Maar dat je op tv moet en dat je geen idee hebt wat er moet gebeuren.
Kom op, snel, begin maar. Ja, maar wat? Nou ja, goed.
Als je daadwerkelijk omroepmedewerker was gebleven, hè?
Ja.
Denk dat je dan minder gelukkig was geweest?
Ja, dat weet je nooit. Want je weet niet in hoeverre het was gaan kriebelen. Ik denk wel dat het was gaan kriebelen.
Ja.
Ja, dat denk
je hebt het
wel.
Toch wel nodig gehad ook.
Ja, ik heb beetje
het grootste en het kanonachtige.
Dat heb ik altijd wel voorvoeld. Dat moest wel gebeuren, geloof ik.
Maar je hebt het ook voorvoeld. Je dacht, het zit er ook in.
Ja, ik wilde het wel zijn. Ja,
je wilde het zijn en je dacht ook, het kan ook en het moet kunnen.
Ja, dat weet ik niet. Ja. In die end ook weer wel.
Ja.
Ik zeg altijd, vroeger... Heel vroeger wilde ik Toon Hermans worden. Waarom weet ik niet. Gewoon door zijn uitstraling, denk ik. Dan zag je Toon Hermans op tv.
Toon Hermans heeft geloof ik heel veel mensen op zo'n manier aangeraakt.
Ja? Had, ja.
Nou ja, het is natuurlijk van Freek de Jonge, van Paul de Leeuw. Er zijn zoveel mensen die Toon Hermans als soort eikpunt hebben.
Ja. En ja, mijn vader was idolaat van Toon Hermans. Dus als Toon Hermans... En ze gingen er natuurlijk ook naartoe. En... kwam ze terug en dan Toon Hermans. Nou, en Toon Hermans deed ook allemaal dingen. Volgens mijn vader, dat is een artiest.
Maar dat wilde jij ook worden.
Dat is een artiest. Weet je wat die doet? Die doet met lippenstift zijn tong, doet hij helemaal rood. En doet hij zijn tong, dat moet natuurlijk in zo'n theater. Weet je wel, zo dat soort verhalen. Toon Hermans. Ja, maar goed, toen ben ik dus naar de Kleinkunstacademie gegaan, dat ik Toon Hermans wilde worden. Ja. En toen kwam ik erachter dat ik dat helemaal niet kon natuurlijk.
Nee.
Want dat is wel best wel iets. Ja.
Nou ja, er zijn mensen die het wel kunnen. Maar jij kan toevallig Robert ten Brink zijn.
Robert ten Brink zijn. Ja, leuk.
Ja, het is toch ook wat?
Ja, leuk.
Nou, het is je wel gelukt om Robert ten Brink te zijn. Toch?
Ik vind het hilarisch.
Ja.
Ja. Ja, maar soms ben ik het ook helemaal niet hoor.
Ja, nee, tuurlijk. Maar het gaat erom dat je op het moment dat je het moet zijn, dan ben je het.
Ja.
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 Dan lever je.
Ja, maar ja. Mens moet wat. Ik voel dat het gesprek een beetje naar zijn einde...
Elk gesprek gaat op een gegeven moment naar zijn einde.
Ja.
Is die ambitie nog... Dit is de laatste vraag, hè? Is die ambitie nog vurig als altijd? Of merk je ook dat daar een soort prettige...
Nou... Dat heeft natuurlijk heel erg te maken met de veranderende sfeer in omroepland.
Mm-hmm.
Dat is ook wel oude mannenpraat. Maar het wordt er natuurlijk allemaal niet gezelliger op.
Nee, precies.
En budgetten die steeds vaker onder druk komen te staan. En gezeur alleen maar over geld. Dat je denkt, ja, dan ben ik inderdaad wel van de generatie dat John de Mol zei van... Dat hele decor gaat er nu uit. Er komt een ander decor. Weet je wel? Dat is heerlijk. Gewoon alleen maar het beste van het beste willen. En daar verder niet over zeuren. En gewoon carte blanche hebben voor wat dan ook. Nou ja, dat is natuurlijk al lang vervlogen. Dat is natuurlijk...
Alle zestigers in de tijd dat jij 30 was... waren aan het klagen over dat het toen niet meer leuk was. Dus dat is ook een goed,
daarom,
dat is een goed ding van de menselijke aard. Dat je rond je 60ste denk je gewoon van... Nou, vroeger was alles veel leuker. En dat geeft ook een soort hele natuurlijke prikkel.
Verloop.
Om dan ook te denken van, nou weet je, bekijk het. Onder deze omstandigheden kan ik niet werken.
Nee. Nou ja, wat ik wel een leuke gedachte vind, is dat het natuurlijk langzaam, dat het weg ebt. Dus dat er op een dag zullen nog heel weinig mensen zijn die weten wie Robert ten Brink is. En dat gaat natuurlijk in een soort glijdende schaal, die als je dat zeg maar op een grafiek zou uittekenen, ja, dat je ineens gewoon tjoem, zo naar beneden. Ik bedoel, vraag maar eens aan mensen om je heen. Co van Dijk, nobody knows. W.F. Hermans, laatst nog bij de slimste. Laatst bij de slimste, W.F. Hermans. Nou, nooit van gehoord.
Of Toon Hermans.
Toon Hermans, ja. De hele familie Hermans.
Ja, nou. Toon en W.F. Hermans. Ja, nee, het is de vergankelijkheid zal keihard toeslaan.
En dat is
en misschien wel sneller dan je denkt.
Ja,
en dat maak je het bij je leven nog wel mee, Robert.
Nou, ik vind dat een rustgevende gedachte.
Oh, dat vind je een rustgevende gedachte?
Ja.
Nou, dat, is dus, dat vind ik dus in essentie het zondagskind. Dat je zo'n constitutie hebt, dat je het een rustgevende gedachte vindt, dat je roem nog tijdens je leven uit zal doven.
Ja, maar weet je wat het is? Stel nou dat ik bijvoorbeeld helemaal niets meer zou doen. Op werkgebied.
Ja.
En ik zou nog steeds eraan hangen om Robert ten Brink te zijn. Dat lijkt me wel triest. Toch?
Nee, zeker. Maar weet je, mensen maken niet altijd de logische keuze in hun gevoelsleven. Nee. Dus die kunnen nog hangen aan alles wat volstrekt onredelijk is. Of je kan altijd nog beeldkunstenaar worden.
Nou, we gaan niet Harry bashen hier, hè?
Oké, ik zal het hier niet doen. Doe ik het wel weer als ik buiten sta. Robert, heel erg bedankt. Ik hoop dat je nog heel lang Robert ten Brink blijft. Ik hoop dat je nog heel lang erkend zal blijven als Robert ten Brink. Want ik denk toch dat je dat ook wel weer, dat je dat ook heus wel weer leuk vindt.
En hoop je dat echt of is het gewoon een mooie afsluiting?
Nee,
die
dat hoop
maakt?
Ik. Ja, dat is moeilijk om exact de
vinger op de plek te leggen.
De scheiding te maken tussen iets wat je echt hoopt en wat een mooie afsluiting is.
Ja, precies.
Ja. Ja, dat is toch het wezen inderdaad van ook die aansteller aanzetten als je naar Vriendenloterij Weekend Miljonairs gaat.
Ik wil het woord aansteller echt geskipt hebben, hoor.
Want, oh, nou ja, goed. Hoe noem je dat?
Gewoon
overdreven?
Nee, mijn energielevel
opkrikken. Je energielevel. Ja, oké. Okay. Ja, maar dat moet je toch ook een beetje aanstellen? Ja,
nee.
Mijn moeder zegt altijd, op tv moet je je aanstellen.
Ja, je moeder zegt dat misschien, maar dat ben ik totaal niet mee eens.
Oké, okay. Dan moet je maar eens een debat over voeren dan.
Ja.
Ja, dat zou nog wel leuk zijn ook trouwens. Ja.
Ik zou geen debat met jouw moeder aandurven.
Nee, dat heb je gelijk in. Maar ja, het zou wel leuk zijn. Het zou wel leuk zijn.
Ja,
ja, moet je op tv aan. Oké, het woord aansteller neem ik terug. Maar goed, dat is inderdaad. Maar of ik dit nu echt meen, dat ik hoop of dat het een mooie afsluiter is.
Ja.
Ja, het is van allebei een beetje, denk ik. Ik meen het en het is een mooie afsluiter. Ja. Maar daarom meen ik het wel nog eens extra.
Nou, ik vind het mooi.
Ja, dankjewel, ja. Robert.
All right.
Geven. Dit was Met Groenteman in de Kast. Mijn naam is Gijs Groenteman. Mijn gast was Robert ten Brink. Ik maakte deze podcast samen met Fanny van der Rijt en Tamar Bot. En Daan Hofstee, eindredactie Corien van Duin. U kunt onze mailtjes sturen, podcasts@volksstand.nl. Abonneert u zich op deze podcast via alle mogelijke kanalen. En vooral, geef ons lekker veel sterretjes.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn en dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon. Hè? Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.